Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou, waarin we ons vandaag buigen over de schrijver in het mediatijdperk en bij uitbreiding over de staat van de literatuur. Literatuurwetenschapper Sander Baks heeft er een boek over geschreven. Welkom in Pompidou, Sander.
Ja, dankjewel.
In je boek doe je een aantal uitspraken over de schrijver en de literatuur in de 21ste eeuw aan de hand van een aantal case studies in het Nederlandse radio- en televisielandschap. Dus wij blijven buiten schot. Focus ligt op Nederland. Ik voelde mij anders wel geviseerd, maar niet aangesproken. Dat is wel een belangrijke nuance waar ik straks hopelijk nog met jou op terugkom. Iemand die zich misschien wel ook aangesproken kan voelen is Christophe Fekeman. Christophe?
Ja, ik weet niet, kom ik in het boek voor?
Je komt niet in het boek voor. Nee, nee.
De opluchting is
jammer. Nee, ik zou denken, any publicity is good publicity,
Op
niet?
Op die manier, ja.
Maar ook daar hebben we het misschien straks over. Christophe, je hebt het nieuwste boek van Dave Eggers gelezen.
Klein boekje van een grote schrijver. De Parade heet het.
Goed, en je vertelt ons straks wat je daarvan gevonden hebt. Is hier ook nog Jeroen Laurijns. Je hebt gestaakt vandaag, zei je net.
Absoluut, ja. Ik heb meegedaan. Het hoger kunstonderwijs kreunt onder de besparingen. De werkdruk is enorm gestegen. En ik wil eigenlijk niet langer zitten toekijken hoe allerlei collega's uitvallen met allerlei burn-out-symptomen door die besparingen.
Ja, je bent dus nog schrijver, nog uitgever, nog gastheer van een cultuurprogramma, maar wel staker. in ieder geval, je gaat voor ons regelmatig tentoonstellingen bekijken die je dan recenseert. En je bent nu gaan kijken in Tate Modern naar een tentoonstelling met werk van Dorothea Tenning.
Ja, inderdaad. Het is een kunstenares die heel sterk gelieerd is met het surrealisme, zowel stilistisch als amoureus. Maar die gezien ook haar hoge leeftijd en hoge productiviteit niet tot dat surrealisme gereduceerd kan nog wou worden. En zij krijgt nu in die hele golf aan monografische tentoonstellingen van vrouwelijke kunstenaars die op de voorgrond geplaatst worden, krijgt zij nu een grote overzichtstentoonstelling in de Tate Modern.
Ja, en hoe die eruit ziet, dat komen we ook straks te weten. Eerst gaan we naar De Literatuur Draait Door, want dat is de titel van dat boek van jou, Sander Baks. Gewoon even voor alle duidelijkheid, die frasering draait door, zoals er is natuurlijk gemodelleerd naar De Wereld Draait Door, een populaire, hyperpopulaire talkshow op de Nederlandse televisie, maar in Vlaanderen betekent draait door dat het helemaal fout loopt. Dat is niet hoe jij deze draait door ziet, hè?
Nee.
Ofwel, dat moet je misschien even duiden. Dat is wel,
later aan het eind van het boek kom ik een beetje tot de conclusie dat draait door bij mij eigenlijk betekent literatuur verandert. De literatuur wordt door haar optreden in de mediacultuur gaat literatuur anders functioneren. Mm-hmm. En ik zeg daar aan het einde, daar zit de slechte kant aan, daar zit de gevaar aan. Maar daar zitten ook heel interessante en fascinerende kanten aan.
Ja, maar dat zeg je pas aan het einde, dat het fascinerend en interessant is.
Ja,
is
ik denk dat ik dat door heel het boek laat zien.
Ja, ik vind het heel somber eigenlijk. Ik bedoel, je kijkt op hoe de literatuur nu in de 21ste eeuw zich moet positioneren, of het straatje waar de literatuur in beland is.
Ja, ik weet niet of het zo somber is. Ik probeer eigenlijk in het boek een beetje een stap naar achter te doen en te kijken. Om te beginnen eigenlijk te analyseren hoe werken media eigenlijk? Welke manieren van spreken doen het goed op televisie? Nou, en dan zie je dat er een aantal van die manieren voorbij komen die op gespannen voet staan met hoe we lang naar literatuur gekeken hebben. Dus ik kan me voorstellen dat je dan zegt dat is somber, want dat betekent.
Ja, maar maak dat even concreet. Ja, van, dat hoe is het nu en hoe was het daarvoor?
Nou, ik denk dat ik het beste dan kan beginnen met. Ik begin het boek met het gesprek tussen Connie Palm en Saskia Noord bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel.
In de Wereld Draait
Door. Ja. En Connie Palm heeft op het boekenbal geroepen: niets nuttig, ga weg uit het land der literatuur. En daarmee bedoelt ze dan Saskia Noord, Kluun, dat soort auteurs die ontzettend veel boeken verkopen en volgens haar geen literatuur zijn. En zij probeert dan een soort punt te maken en zegt, ja, literatuur moet complex zijn, vernieuwend zijn, moet om de stijl draaien, om de vorm draaien. Het lezen moet uitgedaagd worden. Eigenlijk vrij klassieke noties die we in de 20e eeuw altijd met literatuur verbinden.
Mm-hmm.
En wat mij toen opviel, toen ik daarnaar zat te kijken, in 2009 was dat volgens mij, dat viel daar helemaal dood. Saskia Noord ging daar tegenin en die zei, nee, je moet niet zo moeilijk doen. Literatuur is een breed concept en je kan van literatuur houden en van popmuziek. Van alles. Dus, waar moet je dat zo strikt vastleggen? En ik merkte dat het Connie Palma niet lukte om daar uit te leggen wat volgens haar nou die klassieke visie op literatuur
was. Omdat ze niet genoeg tijd kreeg. Dat is vaak een probleem.
Dat is een probleem, maar ik denk ook
omdat
een aantal elementen van die visie niet passen bij hoe in media over dit soort onderwerpen gepraat wordt.
Mm.
En dat is eigenlijk wat ik in de rest van het boek ben gaan uitzoeken. Er zijn een aantal van die factoren komen voorbij. Het eerste is het belang van succes. Hè. Dus dat je als schrijver moet zorgen dat je een succesmythe krijgt. Ik heb hiervoor een boek over Harry Mulisch geschreven. Die was daar buitengewoon goed in om zijn eigen mythe te asseneren en daar.
Die kon zich heel goed positioneren ook in de televisielandschap.
Ja, precies,
was een mediafiguur uiteindelijk.
Ja. En, maar tegelijkertijd hebben we heel lang de gedachte gehad dat echte literatuur een beetje los staat van geld verdienen en commercie. En daar zit een soort spanning in.
Maar wat is dan echte literatuur? Want daar begint het al. Hè. Hoe definieer je dat, literatuur? Christophe, jij
weet het. Wat mij opvalt, ik heb 20 jaar geleden gedebuteerd en in de loop van die tijd heb ik moeten vaststellen dat het publiek alsmaar meer door de literaire recensenten, maar ook door literaire juryleden gegidst wordt naar boeken die je niet meer als literair hoogstaand kunt gaan definiëren. En daarmee bedoel ik dan schrijvers en boeken die het moeten hebben van bijvoorbeeld stilistische capaciteiten, van vormelijke, compositorische kwaliteiten. Vandaag de dag wordt de belangwekkendheid van een boek vrijwel als evenredig beschouwd met het waarheidsgehalte van wat door de schrijver in zijn roman
verhaald
wordt.
Ja, en dan zeg je exact wat Sander Baks ook probeert te bewijzen aan de hand van een aantal voorbeelden.
Ja, dat is een heel kwalijke evolutie. Ja, de bestaansreden van de roman wordt op die manier à la limiet uitgehold. Hè? Want als een roman louter nog een medium is om informatie te gaan overdragen, dan legt de roman het per definitie af ten aanzien van documentaires, krant, internet, televisie en zo verder.
En die andere genres die dringen eigenlijk de literatuur binnen.
Ja.
Dat zeg je ook.
En daar zit dus een beetje mijn ambivalentie. Dus aan de ene kant ben ik het helemaal met Christophe eens. En dus je ziet gewoon dat door die aandacht voor met name het persoonlijke, het autobiografische, het echte, Dat op televisie alleen maar gesproken wordt over wat er achter het boek ligt, maar nooit over het boek zelf.
Mm.
En daarmee kun je inderdaad zeggen, daarmee is er eigenlijk voor literatuur zelf of voor het formele aspect van literatuur geen plaats op televisie. Tegelijkertijd zie je, en dat is wat ik met dat fascinerende en interessante bedoel, dat auteurs proberen om daar op een hele slimme manier mee om te gaan. Dus ik haal aan het eind van mijn boek Ilja Leonard Pfeiffer aan.
Die speelt heel veel succes volledig heeft. Mee,
ja, en die speelt
ook,
dat spel op een hele subtiele manier. Aan de ene kant laat hij zien van ik positioneer me als een echte schrijver, zoals schrijvers eruit zouden moeten zien. Ik maak een ingewikkeld boek. Maar ik stop er wel allerlei referenties naar mezelf in, zodat als ik dan op televisie ben, kan ik het daarover hebben. Of ik stop Genua erin, want dan laat ik die journalisten naar Genua reizen. En dan leid ik ze rond en dan schrijven ze dan een mooi stuk over. Dat vinden de lezers in de krant leuk om te lezen.
Mm.
En bij Pfeiffer zit daar natuurlijk nog die derde lijn bij, dat hij in de loop der jaren ineens een soort buitengewoon maatschappelijk betrokken posities gaan innemen. Die op televisie ook vrij expliciet kan en wil ventileren.
Ja, maar dat kan niet iedereen zoals hij het doet. Hè? Ja. Maar wat ik zo opvallend vind, is dat je drijft het niet zo ver door dat je zegt dat wij, de media, eigenlijk schuld hebben aan die hele verandering nu, de hele nieuwe visie van naar literatuur kijken in de 21ste eeuw. Maar dat wij voor een stuk wel, op een bepaald moment dacht ik van, hij gaat zeggen, wij gaan op de duur als talkshow-host, dit is geen talkshow, cultuurprogramma, maar wij gaan uiteindelijk gaan bepalen wat iemand als Christophe Fekeman bijvoorbeeld, jij zit hier nu toevallig als voorbeeld van de schrijver, Christophe, wat jij gaat schrijven en hoe jij gaat schrijven, want zo ver ga je niet.
Nee, maar zo ver ga ik niet, want dat zou ook veel te eenduidig zijn. Ik snap wel dat er een beetje in zit, die gedachte dat ik denk wel dat auteurs zich aanpassen aan wat van hen verwacht wordt als zij hun boek in de aandacht gaan brengen. De ene auteur meer dan de ander.
Maar de uitgeverij heeft daar ook
en de uitgeverij
speelt,
speelt
daarin mee. Want je
speelt
moet,
daar een rol ja. in. Ook de kritiek, die daar ook een rol.
Maar ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Je hebt de media enerzijds onder de vorm van talkshows en radioprogramma's, het interview kortom, waar inderdaad Moelis en Reven en Klaus en Vijver en weet ik veel wie allemaal heel goed waren of zijn om zich dan te positioneren. Ja. Om het met Moelis te zeggen, ik ben een groot schrijver, daar helpt geen moedertje lief aan. Oké, dat is een mediagenieke uitspraak. Dat is duidelijk. Maar daarnaast heb je ook, en dat is heel belangrijk, en dat behoort ook tot de media, de literaire kritiek. En daarvan is de taak om voorbij te gaan aan het interview, om dieper te gaan graven dan hoe de schrijver zich presenteert,
absoluut.
Maar zich bezig te houden met het kunstwerk, de roman in kwestie. En dat is wat ik vandaag mis.
Ja, dat komt te weinig aan bod. Daar is geen plaats voor.
Dat is het. Hè. Je ziet dat die bladzijden worden kleiner. Hè. Die bijlagen, woordenaantallen worden kleiner.
Ja.
En wat je ook ziet, dat vind ik wel fascinerend, dat de redacties van dag- en weekbladen de keuze maken, gaan we een boek recenseren of doen we een interview? En als een beroemd schrijver een nieuw boek komt...
Schrijversportret, dat dringt zich op.
Is het
op,
eigenlijk makkelijker om een portret te doen, want dan hoef je dat standpunt niet in te nemen en kun je toch aandacht genereren.
En dan krijg je het fenomeen vandaag dat een schrijver geïnterviewd wordt in een krant, dat er geen enkel waardeoordeel over het boek wordt, maar dat op het einde van de rit wel 5 sterren of 3 sterren of 2 sterren
wordt. Ja, of nu uitgedeeld. Bijvoorbeeld met, ik haal hem er even bij, omdat hij er vorige week zat, Peter Buwalda, die, dat is te laat verschenen om in jouw boek nog opgenomen te worden, Sander Baks. Maar daar hebben we 9 jaar moeten op wachten. En je voelt ook in heel wat interviews dat het feit dat uitgesteld is en al maar uitgesteld is, dat het daarover gaat. En wat er in tussentijd gebeurd is, veel meer dan over het eigenlijke boek ook. En de constructie.
Ja, het was natuurlijk wel een hele mooie coincidentie dat mijn boek uitkwam en een paar dagen later dat van Peter Buwalda, die eigenlijk bij de Wereld Door was. Hij was bij VPRO Boek, hij is in een aantal kranten geïnterviewd. Daar gebeurden eigenlijk de dingen die ik in mijn boek ook beschrijf. Dus een nadruk op het succes van zijn vorige boek werd steeds benadrukt. Zelfs als je 9 jaar niks schrijft, hou je dat succes vast. Dat privéverhaal. Ik heb toevallig van de week dat interview bij VPRO Boeken terug zitten kijken, waar ik zelf een week eerder was, om het hierover te hebben. En daar zag ik ook dat die interviewer en schrijver heel erg worstelde met, ja, er zit een persoonlijke lijn in en dan gaat het over je vader, over je familie. Ja. Dus dan komt dat helemaal terug. Want het politieke wat minder, maar er zitten wel 2 van die 3 lijnen zitten daar heel sterk in.
Ja, ja.
En natuurlijk de enorme aandacht. Ik was bij Atheneum, daar stond hij helemaal in de etalage met zo'n kartonnen pop. Dus het is echt dat beroemdheid.
Ja, maar voor een stuk zit in wat hij vertelt en wat er hem overkomen is in die 9 jaar, hè, dat hij bezig geweest is met zijn tweede roman, zit er ook een deel waarin hij zegt van ik heb eigenlijk bijna 2 jaar besteed aan de hele promotiekaravaan van dat eerste succesvolle boek. Dus dat is ook wel opvallend. Dat hij als schrijver ook zelf slachtoffer voor wordt van het in de media plaatsen van je product.
Ja, het is heel, ik denk dat het ook, dat is ook een van de dingen die ik dus fascinerend aan vind, is dat je hebt als schrijver niet altijd de keuze om in de media te komen. Je kunt het zelf een beetje doseren, maar als je er helemaal niet in komt, dan doe je jezelf ook tekort. Dus je moet daar iets mee. En als je zoals in zijn geval zo enorm getorpedeerd wordt, dan denk ik toch dat je daar ook zelf iets mee moet. Hè? Dat je dat moet verwerken. Of dat je daar. En hij kreeg op een gegeven moment, heeft hij natuurlijk een relatie gehad met iemand die daar in een damesblad columns over ging schrijven. Dus dan kom je ineens in een soort
heel erg meta. Ja.
En daar moet je tegen kunnen.
Ja.
Maar ik vind het wel interessant ook aan zijn casus. Ik moet er eerlijk bij zeggen, ik heb de roman niet gelezen nog. Dat zouden we eigenlijk eerst moeten doen. Dat zou eigenlijk de boodschap moeten zijn. Maar hij speelt wel dat spel ook heel interessant. Hij speelt ook wel een beetje in dat interview met VPRO Boeken. Nee, ik ga het niet over mijn privé hebben, want ik ben de schrijver. Dus hij zit in dat spanningsveld, maar hij speelt daarmee. Dat is wat ik fascinerend aan vind.
Nu, ik zei het net al, het is niet alleen op radio, televisie en in de kranten dat je moet positioneren als schrijver, maar de uitgeverijen spelen, daar waren we het over eens, ook een belangrijke rol. Boekvoorstellingen, dat zie je daar ook heel duidelijk. Je moet niet langer gewoon je boek voorstellen en een fragment lezen of zo. Nee, er moet iets speciaals gebeuren. En we zitten daar ook met z'n allen opgewacht. Dat wordt een event. Ja. Christophe, ervaar jij dat als schrijver, als je een nieuw boek hebt, als een extra druk? Of ben je daar niet mee bezig?
Ja, ik ben er natuurlijk mee bezig. En ik vind ook dat het voor mezelf behoort tot mijn... Of het taken... pakket van mijn schrijverschap. Dat heb ik van bij het begin zo voor mezelf uitgemaakt. Maar ik betrap mezelf er inderdaad af en toe onderhand wel eens op dat ik uitkijk naar de publicatie van een roman. Hoop natuurlijk dat ik bijzonder veel media-aandacht zal mogen genieten, maar tegelijkertijd ook een soort van milde weerzin is een te sterk uitgedrukt, maar toch niet echt heel veel zin heb in het sociale gebeuren dat uiteindelijk de publicatie van een roman vandaag.
Ja, want je moet, en dat is interessant in jouw boek ook, De Literatuur Draait Door, Sander Baks, dat je op een bepaald moment heb je het over het feit dat een auteur, als hij uitgenodigd wordt voor een interview, dat hij eigenlijk een soort van personage bijna speelt van zichzelf om dat boek, om aan product placement te doen, we laten het ons zomaar eens even noemen. Geef eens even een voorbeeld van hoe jij dat omschrijft.
Een hele mooie casus om dat dan uit te leggen is Tonio van Aaf van der Heijden. Zware autobiografische roman die hij schreef na de dood van zijn zoon. Het is een complexe roman, hij noemt het Requiem roman. Dus hij speelt met literaire technieken aan de ene kant, autobiografie aan de andere kant. En ik heb in mijn boek eigenlijk laten zien hoe dat in drie stappen eigenlijk dat literaire aspect in de bespreking steeds verder verdwijnt.
Ja, want hij zet het zelf eigenlijk ook al hors categorie door te zeggen het is eigenlijk geen roman.
Ook dus eigenlijk wel een roman. Hè?
Ja, maar eigenlijk
wat je dan krijgt
toch
is dat
niet,
de critici die zitten er enorm mee te worstelen. Eén criticus zegt, nou, dit is mij te persoonlijk, ik schrijf er überhaupt geen recensie over. Anderen die zeggen, het is een heel mooi boek, maar ik worstel een beetje mee om hier iets negatiefs over te zeggen. Er zijn er mensen die zeggen gewoon, het is een geweldige roman. Dan wordt iemand anders weer boos die zegt, mag je wel een geweldige roman maken over de dood van je kind? Dus er zit natuurlijk een heel ingewikkeld probleem bij. En dan komt hij op een gegeven moment bij college toe, bij Twan Huis. Heel groot publiek interview. En als je dat dan analyseert, dan gaat het bijna helemaal niet over die roman, maar alleen maar over Aaf T. van der Heijden, die daar zit als het personage uit zijn boek. En dan gaat het over of hij zich schaamt, of hij zich schuldig voelt, zijn gevoelens. En dan is dat het feit dat hij een auteur is die daar een constructie van gemaakt heeft, dat doet eigenlijk niet meer ter zake. En ik denk dat is wel een mooie kaas om te laten zien dat je in zo'n geval in de media optreedt als het personage uit je eigen boek.
Maar dus alweer daar het probleem dat het eigenlijke product, het literaire product, niet onder de aandacht gebracht wordt.
Ja. Mm-hmm. Ja. Dat is zelfs zo. Vandaar de dag is het stilaan zo dat wanneer je blijk geeft als schrijver van bijvoorbeeld een bepaalde stilistische ambitie, dat je al gauw wordt weggezet als een soort van aansteller of als dat je botst tegen een soort van doe nu maar is gewoon attitude. Hè? Ongeveer zoals in mijn kindertijd. Ik ben opgegroeid in een dorp waar heel geringschattend en lacherig gedaan werd over opera. Hè, dus dan zijn mensen op de opera, die worden neergeschoten, die sterven en dan gaan ze nog een kwartier liggen, zingen uit volle borst en dan vaak degene die dan het woord was, die deed dan ook graag zijn operazanger of zangeres na. En dat is ongeveer wat je vandaag de dag... Dat is wat vandaag de dag gebeurt wanneer je jezelf permitteert als schrijver om zinnen te schrijven die soms de drie regels overschrijden.
Ja.
Zo van, wat bezielt je? Heb je dan iets te vertellen misschien?
Ja, je moet allemaal, dat zeg je ook, hè, Sander Baks, dat je het moet allemaal lekker weglezen. Het moet lezen als een trein en dan zijn we blij als iemand dat zegt.
Je zou kunnen zeggen, als je en dat is niet alleen bij het lezerspubliek, maar dat zie je ook in toenemende mate in recensies, dat als een boek goed wegleest of ik las het in één ruk uit, en dat is dan zo'n uitspraak, dat een compliment voor een boek is. Terwijl ik denk, als je dat tegen Harry Mulisch gezegd zou hebben, zou die gedacht hebben, dit is een enorme belediging dat je mijn zo'n hele complexe roman in een avond hebt uitgelezen. Terwijl tegenwoordig is dat echt een andere analogie is, dat mensen ook vaak zeggen, doet je boek het goed, in plaats van is je boek goed.
Mm-hmm. Het kwantitatieve dat komt overdrijven. Ja.
Maar misschien even nog terug te komen op dat verhaal wat ik net over Aaf T. van der Heijden vertelde. Dat is natuurlijk in zekere zin een somber verhaal. In de zin dat je zegt, er is eigenlijk voor, wat volgens sommigen het fundamentele van het literaire is, geen ruimte in dat mediagesprek. Maar even terug te komen op jouw punt eerder, is dat nou de schuld van Twan Huis? Nou, ik zou zeggen van niet, want hij maakt het programma en hij weet wat de kijkers van het programma wel en niet prettig vinden om naar te kijken. Matthijs van Nieuwkerk maakt het programma. Dat wordt heel goed bijgehouden met kijkcijfers en al. Dus zij volgen ook maar een logica die bij hun vak hoort.
Zij volgen in feite, de wetten van het medialand.
Ja, in feite doen zij hun vak goed. En die twee dingen botsen met elkaar. En dat is wat ik probeer te laten zien. Veel eer dan te zeggen, die schrijver zou het anders moeten doen. Of de media zouden
dat doen. Maar wil je dan met dit boek, want dat vroeg ik me af, waarom schrijf je het dan? Is het een soort van waarschuwing ook voor schrijvers? Let op, laat u niet vangen. Probeer vooral trouw te blijven aan het schrijverschap. Gewoon aan de ding, aan wat je wil doen. Eerder dan dat je gaat schikken naar de wetten van de media.
Ja, waarom schrijf je dat? Ja, ik ben natuurlijk literatuurwetenschapper. En ik schrijf
misschien bang om je vak op de duur te gaan verliezen. Omdat als wij de media gaan bepalen wat er geschreven wordt, dan is er voor jou geen werk meer.
Nou ja, ik denk niet dat dat zo vaak zal lopen. Er zitten weer heel andere mechanismes onder die met die staking te maken hebben waar jij het net over had. Maar ik heb dit boek geschreven. Ja, dat was afgelopen vrijdag.
Absoluut.
Ik heb dit beschreven om gewoon iets te begrijpen. En, dus, en die hele discussie over de literatuur is dood. En dit is gewoon iets waar mensen het over hebben. En dan is je houding als wetenschapper volgens mij. Ik ga eens kijken hoe dat nou zit. In een aantal casussen leg je het naast elkaar. En dan aan het einde komt dan inderdaad de vraag op, ga ik dat helemaal negatief framen en zeggen, het gaat heel slecht? Of wil ik laten zien, kijk eens hoe knap literatuur zich manifesteert in die mediacultuur? En ik kwam er eigenlijk achter, ik heb daar heel lang mee geworsteld met die vragen, en ik kwam erachter, het is allebei tegelijk. Ik ga niet zeggen, de literatuur gaat kapot door de mediacultuur, maar ik ga ook niet zeggen, er is niks aan de hand. Dus ja, dat is
nee, maar blanco ook jouw positie aan het ondergraven van zo'n opleiding, neerlandistiek, literatuur, wetenschappen, wanneer ook daar vanuit maatschappelijk oogpunt die immateriële waarde waar de kunst voor staat en niet die materiële commerciële waarde, wanneer dat niet meer als fundament wordt gedragen door een cultuur, gaat men natuurlijk ook jullie bezigheden
in Amsterdam wordt de richting, wat is het, literatuur en maatschappij, bachelor wordt afgebouwd, zodanig dat die op de duur binnen dit en vier jaar niet meer bestaat. Dus er is wel een reëel
maar
gevaar.
Dat heeft natuurlijk met dit soort dingen te maken, maar het heeft eigenlijk veel meer met universiteitspolitiek te maken. Hè. Afgelopen vrijdag, notabene op die dag van die staking, komt er in Nederland een rapport van de Commissie van Rijn. En die Commissie van Rijn zegt, er moet meer geld naar de beta-wetenschappen. Zoveel geld als twee faculteiten geesteswetenschappen. Mm-hmm. Dat is het echte gevaar als we het over dat onderwerp gaan. Ja, dat is een heel ander onderwerp. Maar, en daar zou de politiek in moeten grijpen. Dus dat is eigenlijk meer een politiek verhaal, denk ik. Natuurlijk speelt dit soort dingen een rol.
Die zijn natuurlijk
ook
geen studenten. Goed, dat was ook het probleem aan de universiteit in Amsterdam. Tien studenten is niet genoeg om zo'n richting in leven te houden. Even terug naar de literatuur toch en naar het positieve. Je zou inderdaad ook kunnen zeggen, de literatuur heeft nog nooit zo midden in de samenleving gestaan als op dit moment, hè? Omdat inderdaad ook heel veel schrijvers een actueel thema aanpakken om daarover te gaan schrijven en daar rond fictie te gaan schrijven. Dat is alleen maar positief.
Ja. Dat is dus de andere kant, denk ik. Hè? En ik vind dan, om nog een keer het voorbeeld van Pfeiffer aan te halen, hoe hij zich in dat vluchtelingendebat manifesteert, wat natuurlijk een hele belangrijke maatschappelijke kwestie is.
Dat doet hij met die brieven uitgeven.
Doet hij met die brieven, maar dat doet hij ook met zijn wekelijkse sonnet in de NRC, met zijn columns, met zijn blogpost, met zijn televisieserie. Maar ook in de talkshow bij Jinek regelrecht tegen de staatssecretaris in. Mm-hmm. Ja, dat is wel een vorm van schrijverschap die ik interessant vind. En die ook laat zien van, je kunt wel degelijk in dit tijdsgevricht echt literatuur maken die lijkt op wat we in de 20e eeuw literatuur noemden, maar ook in die mediacultuur bewegen.
Ja, want je moet natuurlijk mee met je tijd. Hè? Je kan niet altijd terugkijken en denken van toen was het zo, nee, nu is het anders, maar daarom misschien niet minder waardevol. Is mediatraining voor schrijvers iets wat een optie is?
Dat lijkt me heel verstandig, ja. Ik denk dat je als schrijver vandaag de dag en je wil aandacht genereren voor je werk, zul je moeten nadenken over wat ga ik met het boek in de media doen? Ik zeg niet dat het goed is dat je je boeken daarop afstemt. Maar je zult sowieso moeten nadenken over, misschien ook wil ik het. Het kan ook zijn dat schrijvers zijn die zeggen, ik heb hier helemaal geen behoefte aan. Een beetje wat Christophe net, de weerzin die jij net noemde. Maar ja, je zult er eigenlijk niet aan ontkomen. Terwijl
er natuurlijk ook schrijvers zijn die zeggen, ik doe helemaal niet mee aan al dat soort dingen. Ik hou mij echt daar ver vandaan. Ik schrijf gewoon, ik publiceer boeken.
Daar kan je toch niet veel voorbeelden meer van ja, geven.
Dat Murakami was, is zo mediaschuw, ja, maar dat is natuurlijk
Murakami of Salinger heet, dan is het dat is een paar mouwen.
Jij kan je dat niet permitteren.
En ik denk zelfs dat je nog verder zou kunnen gaan. Dat een manier is om daarmee om te gaan. Dus door de idee te creëren. Kijk, dit is een kluizenaar. Die komt nooit. Zoals Geert Wilders heel lang niet op televisie kwam en het elke avond over ging. Zo kun je natuurlijk ook als schrijver zeggen, ik ben het mysterie, Salinger. En iedereen heeft het over. Ja.
We komen van ver. Ik bedoel, toen ik debuteerde, dan spreken we eind 20e eeuw. Toen was het nog de vraag of een schrijver het zich kon veroorloven om te gaan voorlezen uit eigen werk. En er waren toen inderdaad nog altijd schrijvers in Vlaanderen en Nederland die zeiden dat pertinent te weigeren of dat liever niet te doen. Ja. Dat is vandaag de dag bijvoorbeeld al ondenkbaar.
Ja, maar kan het nog omslaan, denk je?
Het hoeft ook niet om te slaan. Pas op, ik vind het goed wanneer schrijvers zich engageren door bijvoorbeeld een publiek toe te spreken, door op televisie te komen en gedachten te zeggen, reclame te maken voor de literatuur in het algemeen, hun eigen werk in het bijzonder. Dus daar is op zich niets verkeerd aan. Het vervelende, je komt alleen maar wanneer het gehalte, het artistieke gehalte van literatuur daardoor omlaag zou worden getrokken of wordt getrokken, dan komen we in een problematische situatie terecht. Wanneer een schrijver inderdaad niet meer een goede schrijver moet zijn, maar het bovenal goed moet kunnen
uitleggen.
Een goed
entertainer moet zijn.
Entertainer en iets te zeggen moet hebben en relevant moet zijn, et cetera.
Attention à tes béquilles. Weet iemand wat dat is?
Geen idee.
Krukken, ik heb het opgezocht. Ja.
Béquilles.
Ja. Frans, tenzij het internet mij nu zwaar belogen heeft, maar dan zullen de reacties wel binnenkomen via de mail. Franse klarinetist en saxofonist Laurent Dehors en zijn trio. Jeroen Larijns, vertel ons wat je gezien hebt in Tate Modern. Surrealisten, zei je al, van een bepaalde leeftijd, vrouw, al dat soort dingen. Nu in de aandacht, Tate Modern.
Ja, inderdaad. Toch indrukwekkend, alleen al de leeftijd. 1910 geboren in Amerika, 2012 gestorven. Dus een gezegende leeftijd bereikt. En iemand die vrij laat op de kar van het surrealisme gesprongen is, die uit een provinciale plaats in Amerika afkomstig was. Maar dan, doordat ze in het MoMA in 1936 een tentoonstelling gezien heeft, Fantastic Art, met ook surrealistische kunstwerken, daar helemaal door gebiologeerd was en in haar leven verhaal, die hele diaspora, die hele uitwisseling tussen de avant-garde in Europa en de avant-garde in Amerika, met dan al die kunstvluchtelingen vanuit Europa, gaat zij eigenlijk bevrucht worden door dat surrealisme, want het is haar man Max Ernst, die toen getrouwd was met Peggy Guggenheim.
Okay.
Hij was op prospectie voor haar om een grote tentoonstelling te maken met alleen vrouwelijke kunstenaars. kunstenaars. En wanneer hij in het atelier kwam van Dorothea Tenning, zag hij daar een zelfportret waar hij dan de titel Birthday aan gegeven heeft. En wat eigenlijk die hele begin surrealistische periode van haar typeert. Een realistisch portret. Ze staat er met ontblote boezem voor. Eigenlijk een reeks van deuren in een gang die oneindig lijken door te gaan. En ze staat daar met een soort van zwart kleed dat ook voor een stuk uit een takkenmassa bestaat. En op de voorgrond zie je een fabeldier. En dat is Dorothea Tenning, haar surrealisme,
ten voeten uit
in die beginperiode.
Ja. Goed, maar je krijgt... het is een overzichtsentoonstelling, dus je begint daar met dit werk.
Het is zeer klassiek chronologisch opgebouwd. Je krijgt heel veel van het surrealistische werk. Het bekendste werk uit de collectie van het Tate Modern van Dorothea Tenning is zeer populair. Eine kleine Nachtmuziek, waar je een hotelkamer ziet, opnieuw met die deuren, met een trap, met een buitenproportioneel grote zonnebloem, waar twee meisjes in perplex staan. De ene staat tegen de deur geleund, de andere met haar rug ook aan de grond genageld, het haar omhoog van het ene figuurtje. En die surrealistische werken, die krijg je in het begin te zien. Het is zeer gotisch, hè, want in haar saaie jeugd in dat provinciestadje in Illinois is ze vooral gegrepen door de gothic novel. En het is dat soort verbeelding dat je ziet. Maar dan plotseling komt er een periode waarin ze groter gaat schilderen, waarin ze een soort prismatische schilderstijl ontwikkelt, waar je een kleurenmassa, een omvloerste, wazige kleurenmassa te zien krijgt, waarin nog een aantal van die originele motieven, zoals meisjeslichamen of lakens, allemaal in terug te vinden zijn.
Maar ze is het even kwijt.
Maar het is van een lelijkheid, van een karakterloze kleursoep, heb ik geschreven, die mij perplex deed staan bij de kritiekloze manier waarop de Tate Modern die fase, die ofwel heb ik het niet gezien, ofwel ben ik door de pijn aan mijn ogen te rap tot de conclusie gekomen dat dit een fase is waar ze het spoor volledig bijstrijd is.
Maar dat wordt niet geduid door de Tate Modern,
Wordt niet geduid, wordt ook in de catalogus eigenlijk niet echt diep op ingegaan waarom ik dan die prismatische schilderstijl goed zou vinden. Er was op een bepaald moment ook andere bezoekers die verwezen naar een in Groot-Brittannië zeer populaire kunstenares, ik zal haar naam niet noemen, die daarop vooruit...
Kom aan, Jeroen.
Nee, ik zal het niet doen. De verkeerde associatie, dus ik klapte bij wijze van spreken helemaal toe. Maar dan plotseling komt een deus ex machina, komt er een periode waarin ze met textiele sculpturen gaat werken.
En dan wordt het weer interessant.
En dan wordt het waanzinnig goed en waanzinnig belangrijk. En begrijp ik ook waarom de Tate zegt dat ze haar nu op dit moment een monografische tentoonstelling wil geven. Het hoofdwerk is een installatie, Chambre 202, waarin uit het behangpapier stoffen, lichamelijke vormen zonder gezicht komen gebarsten, waarin een tafel en een kronkelend vrouwenlichaam in dezelfde soort stof gemaakt zijn. Het is het soort van wereld zoals je die ook bij Louise Bourgeois zag. Het is het soort van thema van claustrofobische huiselijkheid die helemaal met dat feminisme in de kunst verbonden is. Maar het is een kracht en een kruissnelheid en een explosie en een avant-garde voor zoveel andere kunstenaars die daar nadien meegekomen zijn met dat soort van zachte textielwerken. Die zijn werkelijk briljant.
Daar hadden ze meer moeten op inzetten.
Daar hadden ze meer op moeten inzetten. Ze hadden selectiever moeten zijn. Ze hadden wat mij betreft moeten zeggen, ja, kijk, op een bepaald moment kan het licht uitgaan bij een kunstenaar, kan hij het verkeerde pad bewandelen. Ofwel zeg je, nee, wij geloven er zeer sterk in, maar dan moet je mij als toeschouwer toch veel meer proberen te overtuigen, toch veel meer proberen allerlei toegangen te tonen wat ik misschien niet zou kunnen hebben gezien. Maar een derde van die tentoonstelling is werkelijk om van te lopen. Maar dan die zachte textielsculpturen zijn zeer, zeer, zeer goed.
Ja. Wordt er iets verteld over de invloed van ja, die beroemde man van haar, Max Ernst?
Komt dat is een zeer goede vraag en die sluit aan bij de problematiek hè, van Sander Baks. Moeten we het gaan personaliseren, die hele liefdesgeschiedenis? Max Ernst had niet minder dan 8 vrouwen waar hij al dan niet mee getrouwd geweest is. En allemaal beroemde vrouwen, belangrijke kunstenaressen. Je ziet dat men expliciet ervoor gekozen heeft om te zeggen, we gaan niet zeggen, dit is de vrouw die eindelijk uit schaduw van die beroemde man treedt. We gaan die strategie niet hanteren, maar in de Tate Shop zie je wel het boek liggen dat gaat over Max Ernst en zijn 8 vrouwen. Dus men doet dat expliciet niet, maar je kan natuurlijk ook niet ontkennen, wetenschappelijk gezien, dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld en dat uiteindelijk ook die hele wereld, ik heb ooit het genoegen gehad in het begin van de 21ste eeuw om vanuit Klaren naar...
Lijkt een eeuwig geleden,
naar Londen, naar een surrealistische tentoonstelling Desire Unbound te mogen gaan kijken, waarbij men zegt het surrealisme, ja, dat is natuurlijk door en door die erotiek en die onderdrukking van de seksualiteit en dan de nieuwe wegen die men daar bewandelt. Ja, dat komt op het einde. Hè. Je hebt een pop, de Quel'Amour, rechtopstaande figuur in stof die aan de ketting ligt. Ja, dat is zo'n krachtig beeld, dat is ook zo seksueel, dat is ook zo met onze burgerlijke conventies of menselijke conventies in verband met seksualiteit, maar ook huiselijkheid verbonden. Dus ja, daar zie je het surrealisme, daar zie je natuurlijk ook die relatie met Max Ernst in doorwerken.
Ja. Had ik in jouw optiek, Sander Baks, ik betrek jou er even bij, die vraag naar de man van Dorothea Tenning niet mogen stellen?
Van mij mag je alles. Dus je antwoord is adequaat. Ik denk dat het een dilemma is als je zo'n tentoonstelling maakt, of je zo'n narratief erbij betrekt, wat je misschien meer bezoekers oplevert of meer media-aandacht voor zo'n tentoonstelling, of dat je dat niet doet. Ja. En het feit dat ze die keuze niet gemaakt hebben, is dus eigenlijk wel een hele interessante vaststelling.
Voilà. Ja. Dat is een zeer sterke mediastrategische keuze, want je verkoopt dat verhaal veel makkelijker, zeggen die zoveelste onderdrukte vrouw in de schaduw van haar man. Dus zeer sterk dat ze dat doen, maar niet de sterkste selectie van de kunst.
Nee, terwijl het natuurlijk ook zo zou kunnen zijn dat die kleursoep die ze daar heeft geschilderd, volgens jou, Jeroen Laurijns, dat een gevolg is van een of ander conflict met Max Ernst, niet zozeer.
Of hij sterft in 76, zij leeft nog tot 2012. Is het daar wel of niet mee verbonden? Weten we niet, wordt niet, ook niet benoemd, niet in vraag gesteld, niet onderzocht. Maar ik zeg het kan ook zijn dat ik binnen 20 jaar, als ik hier nog voor mijn pensioen nog altijd mag zijn, dat ik zeg, ja, maar ik heb het toen niet gezien. Het kan zijn, maar voor mij, naar mijn smaak, naar mijn eerste oordeelsvermogen, vond ik dat deel zeer slecht. En het eerste en het laatste deel briljant.
Ja, het siert je, Jeroen Laurijns, dat je die optie openhoudt. Misschien
dat
heb ik
mij
het
grandioos
niet
vergis.
Gezien. Ja.
Thank you.
Cyrus Chestnut aan de piano met Nutman's Invention No. 2. Christophe Fekeman, ik ben eigenlijk heel blij dat je hier vandaag zit met een recensie en niet om je eigen boek voor te stellen, want dat zou misschien een beetje vervelend worden met Sander Baks in de buurt. Dan zou je, ja, of voor mij misschien.
Nog een case study.
Je hebt het nieuwe boek, zei je al, van Dave Eggers gelezen, De Parade.
Ja. Ja, wel, een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit. Dat was de titel van het, ja, zeker autobiografische en dus ook door en door Amerikaanse boek waarmee Dave Eggers in 2000 debuteerde. Maar sindsdien heeft hij wel degelijk een aantal romans geschreven. Denk aan Wat is de Wat? Denk ook aan Een hologram voor de koning, die zich afspelen in de niet-westerse wereld. En dat is ook met die nieuwe kleine roman van hem het geval, De Parade, waarvoor blijkbaar niet minder dan 4 vertalers nodig waren om de 144 pagina's die hij lang is naar het Nederlands over te zetten, maar waarin wij bovenal natuurlijk 2 mannen aantreffen die om veiligheidsredenen louter worden aangeduid met hun codenaam, respectievelijk 4 en 9. En die 2 mannen die worden door hun bedrijf naar een niet nader genoemd Afrikaans land gestuurd dat jaren en jaren van burgeroorlog achter de rug heeft, dat bij gevolg miljoenen ontheemden, gehavenden en vluchtelingen telt, om daar een weg te asfalteren die het zeer achtergestelde zuiden in verbinding dient te stellen met het meer welvarende, meer ontwikkelde noorden. En die zeer gesofisticeerde, gloednieuw ontworpen machine die zij daartoe gebruiken, die heet de RS-80. En het onderhanden nemen van die 230 kilometer lange tweebaansweg in kwestie mag hooguit maximum 12 dagen duren en geen dag langer. Want aansluitend op de voltooiing van die weg zal, zie ook de titel, een parade volgen. Parade die al erg lang gepland staat. Ik lees even voor. De processie die vanuit de hoofdstad naar het zuiden zou trekken, moest een symbool zijn van het eind van de decennia lange oorlog en het begin van de vrede en de welvaart die de nieuwe weg mogelijk zou maken. En de 2 mannen die hebben hierbij heel verschillende welomlijnde taken. 4 die zit in de cabine, die zit aan het stuur van de RS-80, terwijl 9 geacht wordt om met een quad voortdurend vooruit te rijden, eventuele obstructies te signaleren, mensen van de weg af te jagen, etc. Maar er zijn grotere, meer doorslaggevende verschillen tussen de 2. Voor 4 bijvoorbeeld, die de afgelopen 8 jaar verspreid over 4 continenten meer dan 7000 kilometer weg geasfalteerd heeft, is het zijn 63ste opdracht, terwijl 9 voor de allereerste keer op pad wordt gestuurd. En dan zijn er nog de persoonlijkheden van die 2. 4 is een uiterst punctueel, plichtsbewust heerschap dat zijn werk zo machinaal mogelijk tracht te doen, net zoals het bedrijf dat graag heeft, terwijl 9 met zijn haar dat voortdurend voor zijn gezicht hangt, dat 100 keer per dag moet worden weggestreken. Sander Baks draagt het zijne in een keurig staartje. Die 9 die wordt door Dave Eggers ronduit geweldig geportretteerd als een zorgvrije niets nut met het verantwoordelijkheidsgevoel van een losgeslagen, leeghoofdige tiener die op een geleende motor over het strand scheurt. En tot de begrijpelijke, gemakkelijk navoelbare, voor de lezer daardoor juist des te vermakelijkere frustratie van 4 zal die 9 zich in de loop van de dagen à volonté te goed doen aan de illegale alcohol, de vrouwen, de lekkere spijzen die hem worden aangeboden, waarbij hij bijna principieel, of daar heeft het toch de schijn van, voorbij gaat aan elke vorm van verstandigheid. Ik lees even een korte passage voor. 4 dacht aan tyfus. Dit was een zeer riskant gebied en hij vond het een verschrikkelijke gedachte dat een van die kinderen daar waarschijnlijk iets zou oplopen van het spelen in dit soort water dat ze zo zorgeloos in elkaars mond spetterden. Waar konden ze heen als ze werden besmet? De dichtstbijzijnde artsen zaten in de hoofdstad. Een van de jongens, langer dan de andere, begon in de richting van de brug te zwaaien. 4 keek beter en zag dat het geen jongen was die zwaaide, maar een man. Een magere man met lang haar. Het was 9.
En dat zat tegen.
Ja, jawel. Wie ooit met iemand heeft samengewerkt, dus onder welke omstandigheden ook, ja, die zal zich ongetwijfeld herkennen. Wat mij betreft bij voorkeur in 4, maar wie weet ook in 9. Maar toch is de parade van Dave Eggers, ja, wil dat toch, lijkt het meer zijn dan een frisse, zeer geestige uitwerking van dat befaamde adagium van Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Het lijkt erop alsof de parade ook een soort van parabel wil zijn, een soort van allegorie. Een indruk die gewekt wordt door het feit dat de verhaallijn in dit boek even kaarsrecht is als de weg die in de roman wordt aangelegd. Een weg die, en dat wil ik wel verklappen, hetzelfde lot beschoren is als alle wegen die met goede bedoelingen zijn geplaveid.
Ja, dus die parade komt er niet, punt.
Dat heb ik niet gezegd en dat is zelfs niet waar. Niet maar het is wel de vraag wat Dave Eggers zich parabelgewijs dan juist wil mededelen aan de lezer. Wat dienen wij als lezer nu juist aan te treffen op de dubbele bodem van dit verhaal? En dat is toch een heel pak minder zonneklaar dan je van een parabel zou mogen verwachten. En dat is precies wat Dave Eggers door nogal wat critici, bijvoorbeeld in de Sunday Times, is kwalijk genomen. Voor mij echter was het juist een opluchting te mogen vaststellen dat aan het einde van dit glasheldere verhaal wel degelijk nog een en ander aan duidelijkheid te wensen overbleef. Was het niet Sander Baks, Harry Mulisch, die in naam van alle grote schrijvers zei, wij zijn jullie boodschappen, jongens, niet. En dat geldt ook voor, gelukkig maar, Dave Eggers in die prachtige nieuwe korte roman van hem, De Parade. Ik ga het toch zeggen, hij leest als een trein.
De Parade is uit bij Lebowski. Dankjewel, Christophe Fekeman, voor deze geweldige recensie, die overigens ook na te lezen is op onze site nogclara.be. Dat is voor de liefhebbers en ik hoop dat die met velen zijn. Trouwens, nog eens chapeau, Christophe, dat je al die dingen gewoon zo uit je... Je leest het niet af, hè. Mensen denken, je zit dat hier af te lezen, maar je draagt het voor. Het is geweldig.
Dank je wel.
Orale kritiek.
Hey. Dank je wel ook Jeroen Laurijns om het werk van Dorothea Tenning even onder de aandacht te brengen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 9 juni in Tate Modern in Londen. En het is niet geheel toevallig, enfin, het is wel geheel toevallig dat je ook Mulisch citeert, Christophe, want jij wist niet dat Sander Baks... Of wist je het wel dat hij een biografie geschreven heeft?
Harry Mulisch zelf zei van het toeval dat bestaat eigenlijk. Dingen die geen betekenis hebben, die kan je nog altijd betekenis aan verlenen.
Ja.
En dat is wat we bij deze maar zullen doen.
Kijk, maar jij bent Sander Baks gepromoveerd met Mulisch.
Ja. Nou, niet. Ik was al gepromoveerd, maar ik heb 4 jaar geleden heb ik een boek geschreven over Mulisch als publieke figuur.
Ja, want we zeiden het daar straks al even, hij was echt betrokken in het publieke debat, politieke debat ook. Hij was een heel erg mediatiek figuur. En we spreken dan over de jaren 60 al, waar hij zich duidelijk positioneert. Dus dat is niet echt nieuw dan, dat schrijvers zich nu moeten
aandelen. Absoluut niet. Ik zou zeggen, het is iets wat in zekere zin van alle tijden is. In ieder geval van de 20e eeuw is. De 20e eeuw is de eeuw van de opkomst
uitlopers
van de media.
Uitlopers van de 20e eeuw dan.
Maar juist in de jaren 60 met Mulisch, Reve, Hermans, maar ook Annie M. G. Schmid. Daar gebeurt iets enorms waar die auteurs allemaal op televisie komen. Wat wel anders is, is ik denk dat Mulisch en Reve en zo nog heel duidelijk dat klassieke auteursbeeld met hun mediaoptreden goed konden verenigen. Mm. Dat lijkt me nu veel moeilijker.
Ja, Christophe, wat wil je nog zeggen?
Ja, als je die foto's bekijkt van bijvoorbeeld Louis Couperus, om nu iemand te noemen van meer dan 100 jaar geleden, dat is duidelijk, die komt ook niet net uit bed natuurlijk, hè, als je zich daar laat fotograferen.
Ja, dus, dat is ook helemaal klaargemaakt.
Over image gesproken, Oscar Wilde bijvoorbeeld, dat is zo langoureus gedrapeerd op een chaise longue.
Ja, dan zitten we eigenlijk weer bij Tonio van AFT van der Heijden.
Ja, juist. Ja, de
cirkel is rond.
De cirkel, ook een boek van Dave Eggers.
Ook een boek van Dave Eggers, jongens toch. Nu, wat ik nog wilde zeggen, Sander Baks, jij werkt op dit moment, als ik het goed heb, aan een biografie van
Bernlef.
Helemaal anders dan over Mulisch schrijven, neem ik aan.
Ja, het is een heel andere figuur. Veel een bescheidener figuur, om te beginnen. Ook iemand die als schrijver nou juist niet zo in de aandacht wilde staan. En het overkwam hem toen hij Hersenschim had geschreven. En dat vond hij eigenlijk maar lastig om daarmee om te gaan. Hij deed het wel, hij was wel in de media. Maar bij hem was het nooit helemaal van harte.
Ja, schiet het wat op? 2020, volgend jaar is dat al, zou je klaar moeten zijn. Zo wordt het toch aangekondigd. Oh, ja, en je weet hoe dat gaat. Als het aangekondigd wordt, dan moet je dat ook op tafel.
Een beetje lastig. Zover zijn we denk ik nog niet. Maar er wordt wel heel hard aan gewerkt.
Goed. In ieder geval veel schrijfplezier en bedankt voor de literatuur. Draait door. De schrijver in het mediatijdperk is uit bij Prometheus. Morgen herdenken we in Pompidou Patricia de Martelare. Die is 10 jaar geleden veel te vroeg overleden. We doen dat met 2 oud-studenten van haar. Dat is ook weer geheel toevallig. En onder andere ook met een oud-collega, Paul Kortoys. Graag tot morgen. Fijne avond nog. Eerst met Heidi Leenaerts en Django. En daarna met het Clara Festival. Bereid u voor op een verdere uitdieping van het Faust-thema. Tot morgen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.